Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook als u bij ons te gast bent, op dit moment of op een later moment met ons meeluistert, van harte welkom. In deze dienst gaat voor dominee J. Boom uit Schravenmoer. Van harte welkom. We hebben in deze dienst twee collecten. De eerste is bestemd voor noodhulp, onder andere voor de getroffen gebieden in het Caribisch gebied, Bangladesh en Nepal. En de tweede collecte is voor de kerk. Beide collecten worden na de preek gehouden en willen we van harte bij u aanbevelen. De diensten voor komende zondag, 15 oktober. We mogen elkaar om 9:30 in de grote kerk ontmoeten. En dan gaat voor dominee Hoornaar uit Ermelo. En om 16:45 in de Exoduskerk. En dan is de voorganger dominee Blenk uit Den Haag. Als u nog geen weekbrief heeft, voor en achter in de kerk liggen nog enkele exemplaren. En er staan ook liederen in die we vanmiddag zullen zingen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst en vangen deze aan met het zingen van lied 443 vers 1 en 2. En omdat het lied wellicht niet zo heel erg bekend is qua melodie, zal de organist dat eerst een keer voorspelen.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van generatie op generatie tot in der eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten wij de dienst voor door met elkaar te zingen uit Psalm 108, het eerste en het tweede vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook het tweede, ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Psalm 108, vers 1 en 2. Gemeente, samen met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen op deze wereld beleiden wij ons geloof in de drie enige God met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als antwoord daarop willen we zingen uit gezang 481, het eerste en vierde couplet. Gezang 481, 1 en 4, na de belijdenis van het geloof. Laat u ieder van u in zijn of haar hart spreken met mij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Gemeente, laten wij samen het aangezicht van de Heere aanroepen en hem bidden om de leiding en verlichting door zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere onze God, wij belijden u als de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dat belijden van ons mag een vorm zijn van liefhebben. U liefhebben in het belijden van uw naam. En u belijden omdat wij u liefhebben. Daartoe brengt u ons samen en wat bijzonder is dat. Elke keer weer opnieuw, hoe vertrouwd het ons misschien ook is. Maar hoe bijzonder is het dat er een moment is waarop we samen uw naam belijden en elkaar in de liefde van u en de liefde tot u herkennen. Wij zeggen u dank voor de ontmoeting die u geeft ook deze middag. Dat u ons geeft dat we Samen zijn niet zomaar, maar in de naam van u en rondom het geopende woord van u. En wij komen u belijden dat wanneer we hier samen zijn en de schriften openen, wij mensen zijn die daarin volstrekt afhankelijk zijn van u en van uw komst, van de leiding van uw Heilige Geest, van het licht dat u doet schijnen in ons hart. En wij vragen u, wil dat geven naar uw belofte. Als wij het evangelie lezen, de stem van de Heer Jezus Christus horen, dat wij die stem verstaan, dat die stem ons iets zegt. Ja, die stem zegt ons altijd iets, maar Heere, dat het doordringt en dat het komt tot op de bodem van ons hart en dat u het als het ware schrijft op de wanden van ons hart. Dat het zo woorden zijn die voor ons persoonlijk eeuwigheidswaarde hebben. Woorden van uzelf. Heere, wilt u ons helpen om te lezen en te verkondigen, te luisteren, het orgel te bespelen. En wat we ook in deze dienst mogen doen. Als wij zingen en onze gaven geven. Als koster dienen of als kerkenraad. Als wij thuis, als thuisgemeente verbonden zijn en deze dienst meebeleven. De liederen meezingen misschien. Of anders in onze gedachten de woorden van de liederen volgen en zingen in onze harten. Heere, geef uw zegen. Schenk uw nabijheid, geef dat wij met frisse moed van geloof uw woord ontvangen en verwerken. En wilt u maar heen breken door alles wat in de weg kan staan. Kan zoveel zijn bij ons wat zorg dat wij uw woord niet kunnen ontvangen of uw woord zomaar weer vergeten. Heere, wilt u het verhinderen? Geef dat wij het meedragen en laat het zo zegen uitwerken en kracht doen voor ons persoonlijk leven, voor ons hart, voor onze eigen troost, maar ook om als christen te leven in deze wereld. En uit liefde uw naam te belijden, in deze wereld uw lief te hebben, door te tonen met onze daden en te laten horen met onze woorden, dat wij geloven in u, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hoor ons gebed uit genade, in Jezus' naam. Amen. Wij lezen het evangelie uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 12e hoofdstuk. Daar vinden 3 ontmoetingen plaats, maar ze alle 3 lezen zou een te lange schriftlezing opleveren. En daarom heb ik ervoor gekozen om de laatste 2 te lezen. Dat begint bij vers 18, Marcus 12, de versen 18 tot en met 34. Marcus 12, te beginnen bij vers 18. We lezen daar de woorden van het evangelie als volgt. Er kwamen ook Sadduceeën naar hem toe, naar Jezus toe, die zeggen dat er geen opstanding is. En zij vroegen hem, meester, Mozes heeft ons voorgeschreven, als iemands broer sterft en een vrouw achterlaat en geen kinderen nalaat, dat dan zijn broer diens vrouw tot vrouw moet nemen en voor zijn broer nageslacht verwekken. Nu waren er 7 broers. En de eerste nam een vrouw en liet bij zijn sterven geen nageslacht na. Ook de tweede nam haar en stierf en ook deze liet geen nageslacht na. En de derde evenzo. En alle 7 namen haar tot vrouw en lieten geen nageslacht na. Als laatste van allen stierf ook de vrouw. In de opstanding, wanneer ze opgestaan zullen zijn, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? want alle zeven hebben haar als vrouw gehad. En Jezus antwoordde hun, dwaalt u niet daardoor, dat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God? Want wanneer ze uit de doden opgestaan zullen zijn, trouwen ze niet en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar zijn ze als engelen in de hemelen. En wat betreft de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt u niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in de doornstruik tot hem sprak, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is niet een God van doden, maar een God van levenden. U dwaalt dus erg. En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde reden twisten en wist dat hij hun goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem, juist meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is en er is geen ander dan hij, en hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei hij tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem meer iets te vragen. Tot zover de lezing van het woord van onze God. Zalig wie dat woord hoort en het bewaart in het hart. Halleluja. De tekst voor de verkondiging vindt u in vers 30. Bekende woorden, want het is de samenvatting van de geboden van God. De Heer Jezus zegt, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Daar willen we ons in het bijzonder op richten, maar uiteraard niet zonder de woorden die er omheen staan daarbij te betrekken. God lief hebben voor alles en boven alles. Gemeente, voordat we daarbij stilstaan, gaan we zingen. We doen het uit Psalm 25, het zesde en het zevende vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? En ook het zevende, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, het zesde en zevende vers. Gemeente, straks na de preek gaan we, zonder dat ik het verder aankondig, zingen uit Psalm 73, het 13e en 14e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? De laatste twee versen van Psalm 73 zingen we straks na de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, waar komt het nou eigenlijk op neer? Soms hebben wij even behoefte aan een stukje duidelijkheid. Iemand heeft bijvoorbeeld een heel verhaal tegen je gehouden. Ja, zeg je op een gegeven moment, maar waar komt het nou eigenlijk op neer? Wat is het belangrijkst? Wat moet ik onthouden? Waar draait het eigenlijk om? Zo'n vraag komt de schriftgeleerde stellen aan de Heer Jezus. Hij is, ik zei het al in dit hoofdstuk, de derde van wie beschreven wordt dat hij naar de Heer Jezus toe kwam. Eerst waren er fariseeën gekomen met een vraag, vervolgens sadduceeën. En nu een schriftgeleerde. Mensen uit verschillende groepen binnen de Joodse samenleving, die het met elkaar voor het zeggen hadden in Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen, ze kwamen uit verschillende kerkgenootschappen, maar ze waren allemaal Joden. En ze waren aristocraten, theologen, priesters waren er ook bij. Nou ja, hoge pieten met verstand van de Bijbel, om het maar kort te zeggen. De evangelist Marcus zet hier een aantal ontmoetingen tussen Jezus en deze mensen op een rij. Stuk voor stuk komen ze langs. En de hekkensluiter is die schriftgeleerde in onze tekst. Maar terwijl degenen die voor hem kwamen naar Jezus, terwijl zij naar hem toe kwamen en vragen stelden met kwade bijbedoelingen, lijkt deze, de laatste in de rij, Jezus juist goedgezind te zijn. Er staat, hij zag, hij merkte, dat Jezus goede antwoorden had gegeven. Ik stel me zo voor dat hij onder de indruk is geweest van de wijze, van de rechtvaardige, van de Bijbelse antwoorden die Jezus had gegeven in de vorige twee ontmoetingen. En nu wil deze schriftgeleerde ook een vraag stellen. Het is een vraag die voor mensen zoals hij, schriftgeleerde, best een belangrijke vraag was. We weten dat schriftgeleerden over deze vraag ook vaak met elkaar in debat, in discussie waren. Het gaat om de vraag, wat is het meest belangrijk in de wet van God, in zijn geboden? Misschien krijg jij ook wel eens zo'n vraag. Waar gaat het nou eigenlijk om? Wat is nou het meest belangrijk? Jij bent toch gelovig? Wat is nou eigenlijk het meest belangrijk van het geloof? Waar komt het eigenlijk op neer? Of waar gaat het eigenlijk om in de Bijbel? En de Joden die altijd bezig waren met de geboden van God, vroegen zich ook regelmatig af, wat is nu eigenlijk de kern van al die geboden die God heeft gegeven? Nou, zoals dat vaak gaat, zeker bij de Joden, bij de rabbijnen, vaak worden daarop heel veel verschillende antwoorden gegeven en debatteert men daarover. In sommige gevallen is dat ook vastgelegd. Ik wil u dat niet onthouden, er is een heel aardig stukje in de Talmud. Dat is een belangrijk leerboek van het Joodse geloof. En daar staat een gedeelte met een aantal van die antwoorden op de vraag, waar gaat het nou eigenlijk om in de Torah? Waarover gaat het nou ten diepste in de geboden van God? Kun je dat op een of andere manier kort samenvatten, naast die 10 geboden natuurlijk, die er altijd zijn? Nou, dan zijn er rabbijnen die zeggen, je kunt heel de wet van God kun je samenvatten in 11 regels. En die 11 regels die staan in Psalm 15. Als je die psalm erbij zoekt, dan zie je dat daar wordt gevraagd, hè, wie zal verkeren in uw tent, Heere? Wie zal wonen op de berg van uw heiligheid? En de rest van de psalm bestaat dan uit een heleboel uit 11 antwoorden. Die oprecht wandelt, wie gerechtigheid werkt, enzovoorts. Nou, dat waren 11 regels waarin de hele wet is samen te vatten. Er waren rabbijnen die zeiden, dat moet korter kunnen. Daarvoor keek men naar Jesaja 33. Daar kun je het in 6 regels vinden, zeiden sommige rabbijnen. Zoals u voorlezen, daar staat de vraag, wie is er onder ons die kan wonen bij een verterend vuur? Wie onder ons kan wonen bij een eeuwige gloed? Antwoord, die in gerechtigheden wandelt, die billijkheden spreekt, die het gewin van onderdrukking verwerpt, zijn handen afschudt dat ze geen geschenken behouden, wie zijn oor toestopt dat hij geen bloedschulden hoort en zijn ogen toesluit dat hij het kwade niet aanziet. Heel de wet in 6. Nou, de rabbijnen zouden de rabbijnen niet zijn als ze ze niet zouden vragen, maar kan het niet nog een beetje korter? En dan krijg je 3 antwoorden. Micha 6, vers 8. Sommigen van ons kennen die tekst misschien uit het hoofd. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u? Dan recht te doen, weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God. Heel de wet in 3. Het kan nog korter. Het kan ook in 2. In Jesaja, hoofdstuk 56, ik wil die er ook even bij zoeken. Daar staat in het begin van het hoofdstuk, bewaar recht en doe gerechtigheid. Wel, zeiden sommige rabbijnen, dat is het. Dat is nou precies alles. Maar kan het misschien dan niet in 1 regel? Jazeker, daarvoor moet je in Amos zijn. In Amos 5, daar vind je in het 4e vers de tekst. Want zo zegt de Heere tegen het huis van Israël, zoek mij en leef. En andere rabbijnen zeiden van, nou, ik zou dat anders zeggen. Ik zou het zoeken in Habakkuk 2 vers 4. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Het gaat alleen maar om vertrouwen op God. Dat is eigenlijk die tekst van Luther, hè? Die kwam daar ook weer mee. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Daar gaat het ten diepste om. Nou, 11, 6, 3, 2, 1. En dan heb je heel dat corpus, heel die verzameling van wetsteksten van de Torah samengevat. Joodse bijbelgeleerden waren daar dus met heel veel interesse in bezig, gemeente. En ja, ze wilden graag weten waarin het nou ten diepste bestond. En daar komt die vraag uit voort. Kan voor ons ook wel een vraag zijn. Als ik nou aan jou zou vragen, als ik aan u zou vragen, vertel nou eens, wat wil God allemaal van ons? Nou, je zou daarvoor gaan zitten, je zou daar rustig een poosje over na gaan denken, in de Bijbel zoeken en zo. Ja, misschien dat je dan wel pagina's vol zou kunnen schrijven van alles wat je te binnen schiet en wat je vindt. Hè, waar allemaal dingen waarvan je weet, die wil God van ons. Dat wil God graag. En zo zullen zeker ook dingen zijn waarvan je gewoon niet weet of God die nou wil of niet. Niet alles wat hij wil is zomaar makkelijk uit de Bijbel af te leiden. Soms is het leven daar ook te ingewikkeld voor. Als je overal bij gaat vragen wat wil de Heere God nu, dan wordt het soms best ingewikkeld. Toch kun je die vraag ook hebben. En ik zou willen zeggen, is het niet een vraag die leeft in het hart van ieder van Gods kinderen, dat je daarom begonnen is, wat wil de Heere God van mij? De eerste vraag die Paulus aan Jezus stelde toen hij tot bekering kwam, toen hij Jezus zag, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Maar het kan natuurlijk ingewikkeld zijn. Welk bedrag wil God dat ik uitgeef voor mijn vakantie? Ja, zeg het maar. Lastig.
Hoeveel vraagt hij mij aan de kerk te geven? Wat wil God als het gaat over mijn carrière? Er zijn zoveel vragen die je kan hebben. En de Joden hadden die vragen ook. En u weet misschien dat ze in de tijd van de Heer Jezus, dat ze al een pakket van 613 geboden hadden. En daarmee moest dan het hele leven geregeld kunnen worden. Maar ja, van zo'n hoeveelheid geboden wordt het allemaal ook niet duidelijker. Dus steeds kwam weer die vraag op, waar gaat het nu ten diepste om? Zeg het eens in 1, in 2 of in 3 regels. Dat we weten, hè, als we die regel, als we die enkele regels toepassen, dan komt het goed. Dan kan het niet misgaan met onze gehoorzaamheid aan de wet van God. Als we dat ene, of als we die paar dingen maar goed doen en nastreven, dan gaan die andere dingen min of meer vanzelf goed. Waar draait het dan om? Nou, goede vraag dus die deze schriftgeleerde aan de Heer Jezus stelt. Een vraag die duidelijkheid wil scheppen in het leven met God. Wat zou de Heer Jezus antwoorden? Zou de Heer Jezus zeggen, nou nee hoor, sorry. Nee, nu niet weer zo'n lastige vraag. En bovendien, u bent van de schriftgeleerden. U bent van de verkeerde kerk. Of dat Jezus zegt, wat zit er eigenlijk achter dat u dit allemaal komt vragen? Bedoel je daar soms iets mee? En dan zou Jezus hem de rug kunnen toekeren, maar nee, zo gaat het niet. En dat is iets om goed op te letten, gemeente. Wat Jezus tegen de schriftgeleerden zegt, wat hij antwoordt, dat is niet iets wat een beetje in de lucht hangt. Dat is niet een stukje theorie, maar wat hij zegt tegen deze man, dat doet Jezus ook zelf. Hij had hem de rug kunnen toekeren. Hij had zich van die man kunnen afwenden. Maar dat de Heer Jezus zo ernstig, serieus, oprecht op zijn vraag ingaat, is al iets doen wat hij zelf ook van die man vraagt. Hij zegt tegen deze man, u zult God lief hebben boven alles en de naaste als uzelf. En dat Jezus dat zo duidelijk en zo geduldig uitlegt aan deze mens, laat zien dat hij het zelf ook in de praktijk brengt. Hij had net een aantal lastige vragen gehad. En nu krijgt hij weer zo'n gevoelige vraag. Zo'n vraag waar veel discussie en veel debat over is. En Jezus weet ook wel, zodra je antwoord geeft op die vraag, dan steek je eigenlijk ook je nek uit. Dan word je kwetsbaar. Dan kun je kritiek over je heen krijgen. En toch, we zien bij Jezus dat op elk moment waarop hij kan getuigen van het woord van zijn vader, elk moment waarop hij kan opkomen voor het woord en de wil van zijn vader, dat hij dan spreekt. En overal waar een mens met een vraag voor hem staat, daar getuigt hij. Hij zoekt het goede voor elke vrager. Hij zoekt het goede voor elke zoeker die hem ontmoet. En daarin laat Jezus zien dat hij God lief heeft. Dat hij God lief heeft boven alles. En de naaste als zichzelf. Practice what you preach, zeggen wij soms. Hè? Wat je een ander voorhoudt, moet je zelf ook doen. Nou, dat is echt niet altijd makkelijk. Niet voor een christen, niet voor een dominee. Noem het maar op. En zelfs voor Jezus is het niet makkelijk, maar Jezus doet het wel. Hij heeft lief. En zo geeft hij aan deze schriftgeleerde en via de evangelist Marcus ook aan ons door waar het nou eigenlijk op neerkomt in de wet van God. Het gaat om de liefde. En voordat wij nu wat dieper ingaan, gemeente, op dat gebod om God lief te hebben, nog even dit. Het mag ons niet ontgaan dat de Heer Jezus op de vraag van de schriftgeleerde een door en door Bijbels antwoord geeft. Dat is belangrijk. Zoals u weet, zoals jullie ook weten, ongetwijfeld van catechisatie of hoe dan ook. De Bijbel van de Heer Jezus, dat was het Oude Testament, de Tenach, de Joodse geschriften. De wet, de profeten, de geschriften. En het antwoord dat Jezus geeft, de samenvatting van de wet, is dus echt ook een Joods antwoord. De inhoud ervan, liefde tot God en liefde tot de naaste, is al bekend bij elke Jood. Immers het eerste deel van het antwoord komt rechtstreeks uit Deuteronomium 6. En het tweede deel, de naaste liefhebben als jezelf, komt uit Leviticus 19. Letterlijk overgenomen dus uit de boeken van Mozes. Geen nieuwigheid, geen eigen verzinsels, maar woorden die ik zou bijna zeggen, in het bloed zitten, van in hoofd en hart van het Joodse volk. Al is de verbinding tussen de twee, Deuteronomium 6, Leviticus 19, aan elkaar verbonden, al is dat wel nieuw, en voor zover uitleggers van de Bijbel weten, was die verbinding nooit zo gelegd door de rabbijnen. Liefde tot God, liefde tot de naaste, Deuteronomium 6, Leviticus 19, met elkaar verbonden. Het zijn twee ingrediënten, zou je kunnen zeggen. Twee vertrouwde ingrediënten voor een nieuw gerecht. Maar dat nieuwe gerecht is dus ook weer vertrouwd, want het bestaat uit vertrouwde ingrediënten. Extra vertrouwd voor de Joden werd het nog wel, omdat de Heer Jezus begint met de woorden: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Die woorden komen voor in elk ochtend- en avondgebed van de Joden. De Heer Jezus zegt, kijk, hier heb je de kern van Gods geboden. Hoor, er is één God. Yahweh, de Heere. Hem zult u lief hebben, maar vergeet ook je naaste niet. Dat is het voor Jezus. Wat vertrouwt, gemeente? Wat vertrouwt voor die mensen die daar om Jezus heen staan? Voor die schriftgeleerden? Je zou zeggen, er is toch geen enkele reden voor deze mensen om Jezus af te wijzen. Er is geen enkele reden voor deze mensen om Jezus te haten. Hij is een van hen. Hun Bijbel is zijn Bijbel. Hun God is zijn God. Er is, als je het goed bekijkt, alle aanleiding, ook voor de Joden, om hem lief te hebben, toch? Nou, intussen zegt Jezus nog wel wat. Hij zegt heel wat. Met die woorden over de liefde. Heb de Heere God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand, alle kracht. Daar moet je eens even over nadenken. Heb God lief. En nu is het zo, gemeente, in onze cultuur, als we daar over liefde praten, ja, dan hebben wij het over liefde als een gevoel, een goed gevoel, een lekker gevoel, dat is liefde. In de Bijbel is het veel meer dan dat. Liefde heeft in de Bijbel vooral te maken met je innerlijke houding, met je gezindheid, de gezindheid van je hart ten opzichte van iemand, en met wat je vervolgens ook doet voor diegene. Liefde is een werkwoord in de Bijbel. Liefde moet je doen. En daarvan zegt Jezus dus, heb God lief. En dan in de eerste plaats met heel je hart. Je hart, dat is die motor, hè, voor je lichaam, maar het wordt ook gebruikt voor je geest, als bron van alles wat je doet. He, dat innerlijk waaruit alles voortkomt, vanuit je hart word je gemotiveerd, wat naar buiten komt in je woorden, wat je met je voeten doet, waar je voeten heen gaan, wat je met je ogen ziet, wat je met je handen doet, wordt aangestuurd vanuit je hart. God liefhebben met je hart. Dat diepste innerlijk dus. Dat vraagt dat daar van binnen iets is gebeurd. Dat daar, als ik het zo mag zeggen, de vonk is overgesprongen van de liefde van God. En dat daar dat daar zoiets als een grote schoonmaak heeft plaatsgevonden. Dan ga je God liefhebben met je hart. En dan met heel je ziel, je psyche staat er eigenlijk. Nou, we weten wel zo'n beetje wat daarmee bedoeld wordt, denk ik. Je ziel, je psyche, dat heeft te maken met je verlangens. Heeft te maken met je angsten, je wil, wat je voelt, je pijn, je genot. Heb met je ziel de Heere lief, zegt Jezus. Kan toch niet anders betekenen, gemeente, als dat we al die gevoelens van ons, al die innerlijke dingen, soms is het ook innerlijke heisa, hè, al die lasten en lusten die in ons zitten, dat we die delen met de Heere. Heb hem lief met je psyche, met je ziel. Het vraagt dat wij hem in onze ziel laten kijken, zodat hij als de zielenkenner en ook als de zielenarts ons innerlijk kan vormen naar zijn beeld. Heb hem lief met je hart, heb hem lief met je ziel, heb hem lief met je verstand. Ja, dat ook. Het is een stimulans ook om over God en over de dingen van God, over de Bijbel, het woord van God, na te denken en ook te leren. Zet geloof en verstand alstublieft niet tegenover elkaar. God heeft ons verstand gegeven om het te gebruiken, ook om na te denken over hem en over de dingen van hem, over het geloof, over de Bijbelwoorden, ook om dingen uit ons hoofd te leren, met elkaar daarover van gedachten te wisselen. En let op, Jezus zegt niet dat dat alleen geldt voor een groot verstand. Heb hem lief met je verstand als je tenminste veel verstand hebt. Nee, gewoon met je verstand. Of dat nou groot is of minder groot. Het hangt van je IQ niet af, zeg maar. Met heel je verstand. Of je wat meer of wat minder aan kan, dat doet daarbij. Dat doet het er niet toe. En dan tenslotte met heel je kracht. Nou, ik zou zeggen, dat is niet zozeer wat je bent. Al die andere dingen hebben meer te maken met wat je bent. Je hart, je ziel, je verstand. Maar je kracht, dat is wat je hebt. Je zou kunnen zeggen, je vermogens. Heb hem lief met je vermogens, met je talenten. God lief hebben is altijd weer vragen, Heere, met waarmee kan ik u van dienst zijn? Waarmee kan ik u dienen? Hoe kan ik de beste eigenschappen en kwaliteiten die u mij hebt gegeven ook voor het beste doel, voor het koninkrijk van u inzetten? Hem liefhebben met je vermogens. Ja, maar dan mag je daar ook meteen aan verbinden, hem liefhebben met je vermogen. Met je vermogen, met je geld en goed. Met je tijd. Hem liefhebben met de invloed die je hebt. In één woord, met heel je wezen, met je totale bestaan. De schriftgeleerde hoort het aan en wij met hem. En nu is die schriftgeleerde gemeente, die is blij. Hij is blij met dat antwoord van Jezus. Die schriftgeleerde kan het er helemaal mee eens zijn. Het doet hem denken aan teksten uit het Oude Testament waarin staat dat het belangrijker is lief te hebben dan dat je offers brengt. Dat het belangrijker is goed te doen dan dat je alleen maar regelmatig even je plicht doet. Want dat was altijd de verleiding ook die op de loer lag, al in de tijd van het Oude Testament. Breng even je offer, doe even je plicht, voor de rest maakt het niet uit. En de profeten zeggen, nee, zo niet. In Gods naam, niet zo. God liefhebben en het goede doen is belangrijker dan nu en dan of regelmatig of vaak een offer brengen. En niet meer dan dat. God heeft een gruwel van die plichtplegingen. God heeft een gruwel van die vormen dienst waar ten diepste je hart niet bij is. He, dat je zegt, zo, ik ben ook weer naar de kerk geweest, ik heb mijn plicht gedaan. Het is weer goed zo, ik ga mijn eigen weg weer verder. Zo niet. Liefde. Liefde in je hart, in je ziel, in je verstand en liefde met de daad, dat wil God. En die schriftgeleerde, die ziet het, hij ziet het in, hij heeft het door. Helemaal eens met u, Rabbi Jezus, zegt hij. En op zijn beurt is de Heer Jezus daar ook weer blij mee. En toch ook niet. Dat zijn een beetje lastige woorden, gemeente, wat de Heer Jezus zegt. Hè? Hij zegt, u bent niet ver van het Koninkrijk van God. Aparte woorden, lastig een beetje. Beetje raadselachtig ook, die reactie van de Heer Jezus. U bent niet ver van het Koninkrijk van God. Niet ver. Dat is dus dicht bij het Koninkrijk van God. En dat is aan de ene kant mooi, want er staat dat Jezus... Dat Jezus het goed vindt, dat Jezus het mooi vindt dat de schriftgeleerde het door heeft. Heer Jezus zei soms tegen sommige fariseeën en zo dat zij het koninkrijk niet zouden binnengaan. Dat is heel wat minder mooi dan dat hij zegt, nou, je bent dichtbij gekomen. Je bent dichtbij, je bent onderweg. De toegang... Die zie je als het ware al voor je. De toegang is in zicht. Nog een paar stapjes. Misschien moet je wel zeggen, nog één stap. Maar die ene stap moet je dan wel zetten. Eén stap en dan ben je er. Maar zet je die ene stap ook. Anders ben je dus dichtbij gekomen en toch blijf je buiten. En gemeente, laten we hopen dat deze schriftgeleerde die laatste stap gezet heeft. U vraagt, welke stap is dat dan? Nou, ik zou zeggen dat hij ook echt is gaan doen wat Jezus zei. Dat hij dat is gaan doen. God liefhebben boven alles. En laten we dus geloven dat hij is gaan inzien dat die mens die daar voor hem stond, Jezus van Nazareth... Dat die God in eigen persoon was die voor hem stond. En dat hij die God, die Jezus, is gaan liefhebben met heel zijn hart, heel zijn ziel, heel zijn verstand en alle kracht. Met andere woorden, dat hij Jezus Christus heeft aangenomen en geaccepteerd als zijn heiland. Die stap was nodig. God zelf stond in eigen persoon voor hem. En hij kreeg te horen, heb God lief, maar dus ook zo God, zoals hij daar stond, zoals hij met hem in gesprek was, heb God lief, met alles wat in je is. Laten we hopen dat hij die Heer Jezus heeft lief gekregen en laten we dat niet alleen hopen voor hem, gemeente, maar laten we het ook zelf doen, met alles wat in ons is. Misschien voor de eerste keer en anders... Weer opnieuw, onze liefde aan hem verklaren. Vandaag opnieuw, vandaag weer. Heer Jezus, ik heb u lief, zoals we het zo zingen. God, heb ik lief. Dat wij eerlijk worden voor God. Zeggen, Heere, ja, ik heb met zoveel stukjes van mijn hart, met zoveel delen van mijn ziel, van mijn verstand, van mijn vermogen, heb ik u niet lief gehad. Ik heb stukjes voor mijzelf gehouden. Altijd weer ben ik geneigd om delen van dat hart, die ziel, dat verstand, te reserveren voor mijzelf. Laten we eerlijk worden en dat hem zeggen. Zo was ik, zo ben ik, van huis uit. En toch, Heere, hebt u uw liefde niet laten stoppen. Toch heeft uw liefde niet opgehouden. U hebt uw eigen zoon gestuurd en in de gehoorzaamheid van hem en in de weg die hij is gegaan in lijden en sterven en opstanding, hebt u zoveel van uw liefde laten zien. Heren, nu wil ik u ook hartelijk lief hebben. En elk deel van mijn hart en van mijn leven wil ik aan u toewijden. Zoals die Heer Jezus zich gaf en alles over had voor mij, zo wil ik alles van mijzelf over hebben en toewijden aan u. Laat het allemaal voor u zijn, Heere. Omdat u mij eerst hebt lief gehad, heb ik u lief. Vader, omdat u mij kocht met de prijs van uw bloed, heb ik u lief, Zoon van God. Omdat u mij eerst hebt lief gehad, Vader, heb ik u lief. Omdat u mijn hart en mijn ziel en mijn verstand hebt verlicht, heb ik u lief, Heilige Geest. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Met alles wat in je is, lief hebben. Dan mag je zeggen, Heere, zo ben ik niet dicht bij uw koninkrijk gekomen, maar erin binnengegaan, een koningskind ben ik. En ik gehoorzaam van u af al uw geboden, omdat ik leef van uw liefde. Amen.
Thank you.
Gemeente, laat ons nu samen danken en voorbeden doen. Heere onze God, er is zo ontzettend veel in deze wereld om ons heen en er is zoveel in ons hart wat naar ons lonkt en wat vraagt om onze liefde, wat vraagt om ons hart, wat vraagt om onze toewijding. Er is zoveel dingen die op zich goed zijn, maar ook dingen die verkeerd zijn en ze vragen om ons hart. Maar Heere, geef dat wij mogen zien dat U onze liefde echt waard bent. En dat de liefde van U en de liefde tot U, dat die ons echt maken tot de mensen die U bedoeld hebt. Wij bidden U, Heere onze God, geef ons door Uw Heilige Geest dat wij zien waar het op aankomt. Ook als het gaat om het onderhouden van uw geboden, wij kunnen daar soms zo mee worstelen. We kunnen daar soms discussies over voeren. Maar Heere, geef dat wij leven vanuit dat diepste en hoogste, de liefde. Wil dat onszelf leren, Heere, van dag tot dag. Door zo ons te overtuigen van uw liefde, dat wij niet anders kunnen en willen dan ook het spoor, de weg van de liefde te gaan. Heere, u weet dat wij mensen zijn die ook zo kunnen houden van onszelf. Dat wil zeggen van onze begeerten, van onze status, dat wij zo kunnen houden van ons bezit en van al die dingen die wij zijn en hebben. Heere, geef dat ook al die dingen ondergeschikt mogen worden aan de liefde tot U. En dat wij met alles wat we zijn en wat we hebben leren om U te dienen. Heere, daar is heel wat voor nodig. En toch is het in het hart van iedereen die U heeft leren kennen, het verlangen om zo te leven. Ook al belijden we elke dag weer dat wij daarin tekortschieten, dat we vaak zo onder de maat leven. Heere, vergeef ons dat. En geef dat wij ook keer op keer de liefde mogen hernieuwen. Wilt u zelf zo in en onder ons werken? Wilt u zo door de hele gemeente heen, door uw Heilige Geest in de liefde van u doen delen. Heere, wij komen u danken voor alles wat u ons hebt toevertrouwd deze zondag. Dank u wel voor het gemeente zijn, voor het woord van u, waardoor u de gemeente voedt en bouwt. Wij komen u dank zeggen voor alles wat u gaf en geeft. Wilt u de gemeente zegenen met allen die daarin hun taak en arbeid hebben? Wilt u uw zegen geven over de dienaar van het woord, met allen die bij hem horen? Wilt u zijn met al diegenen die ook hun arbeid doen, ook in de protestantse gemeente hier in de stad, in de kerken die er zijn? Wilt u de kerk gedenken in ons land en wilt u geven dat de kerken ook, hoe verdeeld en hoe gescheurd, elkaar mogen zien en elkaar mogen spreken, elkaar mogen bevragen op het allerdiepste, op de liefde, en daarin elkaar ook vinden. Heere, wij bidden u, geef u zegen aan uw kerk, ook over de grenzen heen. Wij bidden u over de zending, om uw zegen, over missionaire projecten, over evangelisatiewerk en overal waar in deze wereld de naam van de Heer Jezus wordt verkondigd, dat u daar zo in meekomt, dat het mensen brengt tot het buigen voor hem. Heere, wij bidden u, wilt u ons allen zegenen en met ons meegaan,
Ook als we met deze zondag weer een nieuwe week zijn begonnen. U weet de dingen die we ons hebben voorgenomen. Heere, er kunnen dingen zijn waar we ontzettend naar uitzien voor deze week. En waar we heen leven met verlangen. Geef dat we in vreugde en dankbaarheid dat ook mogen beleven. Maar misschien zijn er ook dingen waar we heel erg tegenop zien. Staan er dingen op onze kalender die we er liever niet op hadden staan. Heere, wilt u ons helpen? En wilt u kracht geven en ondersteuning als we moeilijke wegen moeten gaan? Wij bidden u, wees er zelf bij, want als u erbij bent, dan kunnen we elke weg ten diepste gaan. Laat ons ons leven zien in het licht van uw grote toekomst. En geef dat we van daaruit ook hoop en moed scheppen in het dagelijkse leven dat we leiden. Wilt u ons zo nabij zijn, Heere, oud en jong. Zegen ons op school, in studie en opleiding, in het werk dat we doen. Wilt u ons sterken en helpen als wij geen werk hebben? Of als wij niet werken kunnen? Heere, ondersteun ons dan. Geef wat nodig is als we het werkzame leven achter ons hebben. En als we misschien nu weer andere taken doen, geef ons daar kracht en vreugde in. En geef dat we ook dan tot zegen mogen zijn. En als we in de avond van het leven zijn gekomen en misschien weinig meer kunnen, of het gevoel hebben dat wij niet meer nuttig zijn in deze samenleving, of hoe we dat ook kunnen voelen, Heere, geef dan dat wij weten dat wij bidders mogen zijn en getuigen van uw grote naam. Heere, onze God, zo komen wij u danken en bidden. Wilt u alles vergeven wat niet naar uw heilige wil was? En wilt u uw werk doen ook met de woorden van deze dag? Hoor onze gebeden, neem onze dank aan door Jezus Christus, die met u, o Vader en Heilige Geest, de eer en de lof en de aanbidding moet ontvangen, nu en tot in eeuwigheid. Amen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Gemeente, laten we als slotlied zingen op Psalm 116, het eerste, tweede, derde en ook het tiende vers. 1, 2, 3 en 10 uit Psalm 116 is ons slotlied. Oh. gemeente, ga nu van hier. Ontvang en draag met u de zegen van de Heere. Wees ook zelf tot een zegen. En de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allen. Amen.